Goedemorgen hier in Assen en thuis als u meekijkt en meeluistert. Ik heb vandaag het voorrecht om opnieuw iets te delen uit het woord van God met u. En dat wil ik doen aan de hand van 1 Samuel 3 en 4, of beter 4 en 3. Alleen dat gaan we niet nu lezen, dat lezen we gaandeweg de verkondiging. Maar u kunt het alvast erbij pakken als u zou willen. Het thema voor vandaag is God met ons. Ik heb hier een paar keer eerder mogen dienen met het woord. En toen hebben we het over gehad van God in ons. God in ons persoonlijk, God in ons als gemeente. En nu zou ik een andere vraag willen stellen. Is God met ons? En daar gaan we natuurlijk heel makkelijk van uit. God is met ons, wij behoren hem toe. Het zit allemaal wel snor. Nou, daar wil ik met u over van gedachten wisselen. En het is een hele traditionele, ik zou bijna zeggen, reformatorische preek bestaande uit drie punten. Punt 1 is God met ons. Punt 2, God is niet met ons. En punt 3, God is met ons. Nou, is niet zo heel moeilijk om dat vast te houden, neem ik aan. Nou, laten we beginnen bij het begin. Is God met ons? Wat moeten we met deze vraag? Nou, we hebben... U als gemeente, begrijp ik, en ook in de verkondiging die ik eerder heb gedaan, hebben stilgestaan bij het wonder dat God tot ons gekomen is in de Heer Jezus Christus. En dat hij ook woning maakt in ons als gemeente en dat hij woning maakt in ons hart. De volgende vraag is van, wat merkt de omgeving daarvan? Wat merk ik ervan? En hoe kunnen wij nou zeker weten dat God inderdaad met ons is? Er staat een hele mooie tekst, die staat in Zacharia 8. Dat is een profetie, maar ik zou hem eerst willen toepassen op onszelf. Is een profetie. En Zacharia 8, vers 23, daar staat, en dit zegt de Heer van de hemelse machten, als die tijd gekomen is, zullen 10 mannen uit volken met verschillende talen, een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen, met de woorden, wij willen ons bij u aansluiten. Want we hebben gehoord dat God bij u is. Dit is profetie, dit is toekomst. Maar we mogen het op onszelf toepassen. Dat de mensen om ons heen, als het ware, ons aan de jas trekken, of aan het mondkapje trekken, om modern te zijn, en zeggen van, wij willen met je meegaan. Want jij hebt iets wat wij ook willen. Wij proeven de aanwezigheid van God in jouw leven. En daarom willen we ons bij jou aansluiten. Wij willen die God leren kennen. Nou, hierom is deze vraag belangrijk. Als God aanwezig is in ons leven, dan zal dat zichtbaar gaan worden. Zichtbaar naar de mensen om ons heen en voelbaar, ervaarbaar. Is dat een woord ervaarbaar? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, je kunt het ervaren in je leven. Maar dat is waarom we het eigenlijk doen. Waarom die vraag zo belangrijk is. Dan, als we toch met het Oude Testament bezig zijn, nog een twee mooie teksten één tekst uit twee kronieken. Ik heb hem in twee vertalingen weergegeven, in de NBG en de NBV. En het gaat over een strijd die gevoerd wordt. En het is een heel groot leger. We hebben net gezongen ook over legers en koningen enzovoort die overwonnen worden. Maar hier is zo'n strijd. En wat er gebeurt, is dat er heel veel vijanden zijn, heel veel vijanden die tegen Jeruzalem opstaan. En dan staat de koning daar en hoe kan je winnen? En de tekst in de NBV-vertaling, de onderste, daar staat dan, hij verlaat zich op menselijke kracht. Maar wij worden bijgestaan door de Heer, onze God, die voor ons strijdt. Door deze woorden van Jehizkia, koning van Juda, voelde het leger zich gesterkt. En het is niet helemaal helder, want de NBV-vertaling is nogal een... Ja, die probeert het lopend in een goede, vloeiende woorden te vertalen. Maar in de NBG staat, maar met ons is de Heere onze God. Dus daar hebt u het weer. God is met Jehizkia. God is met hem. En omdat God met hem is, hoeft hij niet bang te zijn voor al die vijanden die daar omheen zijn. Datzelfde geldt voor ons. Waarom zouden wij God in ons leven willen ervaren? Natuurlijk voor onszelf, maar ook om als het ware daar kracht uit te putten voor ons leven. Dat we mogen weten, we staan niet alleen hier, maar God is met ons. Hij leidt ons, hij geeft ons kracht, hij neemt het voor ons op. En als iedereen ons verlaat, is hij nog steeds dezelfde. Goed, nu gaan we langzamerhand naar 1 Samuel. En we komen bij puntje 2 van de preek. God is niet met ons. En dat wil ik illustreren aan de hand van 1 Samuel 4. Nou, wat is de geschiedenis? U kent het allemaal wel, ik zal het heel kort herhalen. Het boek Samuel begint met Samuel, die daar als klein jongetje in het heiligdom wordt gebracht, in Silo. Er is een hoge priester, Eli, zijn oude man, 98 jaar, was blind, hij was nogal zwaar, hij zat op een stoel, deed niet zoveel. Had twee zonen, Hofni en Pinehas, of Gofni en Pinehas, afhankelijk van de vertaling die je hebt. Die twee zonen, die maakten er een potje van, waren priesters, maar die misbruikten als het ware hun machtspositie. En in die tijd gebeurt er van alles. De Filistijnen die komen weer eens het land binnen. Er is strijd. En Israël die voert dan die strijd met de Filistijnen. En dat gaat niet goed. Op een gegeven moment is er een veldslag en 4000 Israëlieten leggen het loodje tegen de Filistijnen. Grote verwarring, paniek in het leger van Israël bij de leiders. Wat moeten we nou? Wat moeten we nou? En toen hadden zij vervolgens een grote ingeving. 1 Samuel 4, vers 3 en 4, ik lees het uit de NBV-vertaling. Toen het leger naar het kamp was teruggekeerd, vroegen de oudsten van Israël, hoe komt het dat de Heer ons vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag heeft laten leiden? De ark van het verbond met de Heer moet uit Silo hierheen worden gehaald. Dan zal de Heer in ons midden zijn en ons bevrijden uit de greep van onze vijanden. Het leger liet de ark van het verbond uit Silo overbrengen, de ark van de Heer van de hemelse machten die op de Gerub stroont. Hofni en Pinehas, de beide zonen van Eli, kwamen met de ark mee. Kijk, je ziet het gebeuren, hè? Als je het een beetje moeilijk hebt, die Israëlieten hebben het moeilijk, dan trommelen ze de Heeren op en spannen ze de Heeren voor hun karretje. Sterker, ze zetten hem op hun karretje. Want zij denken dat God dat gouden ding is wat daar in die tabernakel in Silo aanwezig is. En ze denken, als wij nou de Heeren meenemen, God is met ons, ja, dan moet het goed komen. Dan moet het goed komen. En we weten niet precies hoe het gegaan is, of die soldaten de tempel binnengekomen zijn en gewoon die ark op een kar hebben geshort. Of dat de priesters, Hofni en Pinehas, daar ook nog een rol in hebben gespeeld. Of ze het hebben proberen te verhinderen, of misschien wel geprobeerd hebben om er ook een slag uit te slaan. We weten het niet. Een paar hoofdstukken eerder staat dat door de dienst van Hofni en Pinehas en hoe zij optraden als priesters, het volk de offers van de Heere gering begon te achten. In de achting van het volk stelde het allemaal niet zo heel veel voor. En als zij in nood zitten, dan hollen ze plotseling naar God toe, dan is die weer belangrijk. En dan wordt God op een kar gehezen en die ark die gaat dan mee naar het strijdtoneel. En wat staat er dan zo mooi bij? Die laatste woorden, hoe dan de Bijbelschrijver dat opschrijft. Kijk, zij zetten de ark daarop en ze denken, we hebben de Heere in onze zak zitten. Maar het is niet zomaar de ark. Het is de ark van het verbond, de ark van de Heer van de hemelse machten. Dit is de ark van de God die alle machten in de hemelen op aarde, alle engelen, alle volken, alle koningen, alle legers gebiedt. Dit is de machtige God zelf die op de Gerub stroomt, die niet in die ark zit, in die doos weggestopt. Nee, maar op die Gerubs, die engelen die op de ark waren aangebracht, daarop zijn troon had. Maar niet de ark was. God is veel verhevener dan zo'n houten kist, al was die met goud overkleed. Ja, en dat kunnen wij natuurlijk ook wel eens doen, hè. Dat is een beetje dan toch wel even om voor na te denken. Dat wij soms ons leven leiden en soms gebeurt er wat en dat we dan denken van oké, nu heb ik toch wel even de bijstand van God nodig. U kent dat wel, die schietgebedjes. Heer, help me. Heer, help ons. Heer, help me. Ik heb het moeilijk. Ik moet een repetitie maken. En ik heb niet geleerd. Heer, help me. Of er is wat anders wat moeilijk is. Heer, wilt u vandaag met me zijn? Want dit zijn onze plannen. En God wordt als het ware dan geestelijk gesproken, figuurlijk gesproken, ook op een kar gehezen en binnengereden in ons probleem. Met de illusie dat als wij dat maar doen, dat God dan ons de overwinning gaat geven. Nou, dat heeft ook wel een bepaald effect natuurlijk, hè? Want wat we net gelezen hadden uit Zacharia. We hebben gehoord dat God met u is. Dat hebben die Filistijnen ook gehoord. Die hadden ook gehoord dat God met de Israëlieten was. En die worden wel een beetje bang. Die worden wel een beetje bang. Want die weten wie God is. Ze hadden gehoord, dat lezen we dan niet, dat staat er nog een beetje tussen, dat de God van Israël de God was die de farao en de Egyptenaar in de pan had gehakt. Dus ze werden wel een beetje bezorgd. Als we vers 6 en 7 samen lezen, dan staat daar, de Filistijnen hoorden het lawaai, hè, al die vreugdekreten van die Israëlieten, die alvast de overwinning aan het vieren waren, want God zou dat allemaal voor hen oplossen. En dan zeggen ze, wat klinkt daarvoor gejuich uit het kamp van de Hebreeën? Toen ze vernamen dat de ark van de Heer in het legerkamp was aangekomen, werden ze bang. En zeiden, hun God is naar het legerkamp gekomen. Het ziet er slecht voor ons uit, want zoiets is nooit eerder gebeurd. Kijk, wat je bij Zacharia zag, ze weten dat God zich verbonden heeft aan Israël. En als er een Joodse man in de toekomst komt, dan weet men, dit is de man die een hele directe relatie heeft met de God van Israël, de God van de hemel. In de tijd van Eli, in de tijd van Samuel, werd die ark op een kar gehezen en diezelfde reactie had je. De Filistijnen dachten van nu komt God daar, de God van Israël, de God die zomaar met al die plagen Egypte op de knieën heeft gedwongen. Hoe moeten wij dan ooit daar tegen stand houden? En ze bibberen en ze beven. Maar vervolgens gaan ze zich ook wel een beetje moed aanpraten. En ze zeggen van nou laten we dan stervend eronder gaan. Maar we zullen nog één keer laten zien wat we in ons hebben. En ze binden toch de strijd aan. En ja, dan gebeurt het grote wonder. Namelijk dat die God op die ark niet zoveel voorstelde. Dat wat die Israëlieten hadden gedaan, dat zag er wel leuk uit. Zo'n kar met zo'n gouden geval erop. Dat blonk en dat glom en dan kan je heel veel lofliederen zingen. En met bazuinen en trompetten gaan schallen. En het geeft heel veel herrie. Maar dat wil nog niet zeggen dat God er ook echt is. En dat hebben die Israëlieten geweten. En dat hebben de Filistijnen ook geweten. Vers 10 en 11. De Filistijnen gingen tot de aanval over en de Israëlieten werden verslagen. Ieder vluchtte naar zijn eigen woonplaats. Het was een zware nederlaag voor Israël, waarbij 30.000 man voetvolk omkwamen. En de ark van God werd buitgemaakt en Hofni en Pinehas, de beide zonen van Eli, vonden de dood. Plannetje mislukt. Is God met Israël? Ja, God is met Israël. Woont God in de ark, op de ark? Ja, God woont op de ark. Maar als je die ark op een kar zet en op een plek zet waar God niet gekozen heeft om te zijn, dan gebeurt er niet veel. Dan blijkt dat die ark maar een ark is, een lege huls. En dat God heel iets anders aan het doen is. Het is natuurlijk wel een les voor ons, voordat wij niet God voor ons karretje spannen en niet God erbij roepen als het nodig is. Natuurlijk, God woont in ons en Gods geest leidt ons en de Heer is onze herder. Hij zorgt dat ons niet zal ontbreken. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat we doen, daar de zegen van God op moet rusten. Dat is precies die verzoeking van de Satan tegen de Heer Jezus. Spring van dat dak af En dan zullen de engelen komen, want God geeft zoveel om jou. Dan zullen de engelen komen en die zullen je op handen dragen. En dan zal iedereen het zien. Als je daar zo langzaam naar beneden komt zweven op het tempelplein, zal iedereen zien dat jij de Messias bent. En dan citeert hij ook nog een tekst. Als de duivel bijbelteksten gaat citeren, moet je oppassen. Hij citeert Psalm 91. De Heer zal je bewaren op al je wegen. Nou, klinkt heel goed. Een bijbeltekst. Weliswaar uit de mond van de duivel geciteerd. Maar de Heer zal je overal bewaren. Dus ja, je hebt die ark als het ware bij je. En wat de Heer Jezus doorzag, was dat het niet zozeer de wegen van de mensen waren waar de Heer je bewaart, maar de wegen van God. Dat God eerst de mensen moet wijzen waar ze naartoe mogen. Dat God ons eerst de weg wijst. Dat God eerst de Heer Jezus aangeeft wat hij moest doen. Zijn spijzen was de wil te volbrengen van hem die hem gezonden had, Johannes 4. En wat ik net zei, de duivel citeert hem Psalm 91, maar die stopt precies op het juiste moment. Want het vers daarna, na het citaat, moet u maar eens lezen in Psalm 91, Matthäus 4. Dat is, op slang en adder zult gij treden. Nou, dat vond de duivel dan te gortig om nog even te citeren, dus liet hij maar even in het midden. Maar goed, de boodschap is, we kunnen God niet claimen als een soort levensverzekering, een reddingsboei van als wij het nodig hebben. Wij leven ons leven en als het even zo uitkomt, of we zitten in de penarie, dan roepen we God erbij. Nou, dat hebben die Israëlieten ook door. Want de ark wordt buitgemaakt en dan gaat dat bericht naar Eli. Die zit dan buiten de tabernakel op een stoel te wachten, 98 jaar oud. En dan hoort hij dat bericht, u kent het wel. En dan zijn zoon dood, Hofni en Pinehas, de ark van het verbond buitgemaakt. Israël, 30.000 man verloren, in de pan gehakt. Ja, dan valt hij achterover, breekt zijn nek en is dood. En dan staat er aan het eind van het hoofdstuk nog een bijzondere episode. Vers 19. Eli's schoondochter. De vrouw van Pinehas was in de laatste dagen van haar zwangerschap. En toen ze hoorde dat de ark van God was buitgemaakt en dat haar schoonvader en haar man waren gestorven, overvielen haar de weeën. Ze kromp ineen en bracht haar kind ter wereld. En terwijl ze stervende was, zeiden de vrouwen die haar bijstonden, wees gerust, je hebt een zoon gekregen. Maar ze reageerde niet en schonk hun geen aandacht. En ze noemde haar zoon Ichabod en verklaarde, Israël is van zijn eer beroofd. Weg is de eer. De ark was weg, maar die ark was ook het teken van Gods aanwezigheid bij zijn volk. Door hun doldwaze actie had Israël eigenlijk iets verspeeld. Namelijk die genegenheid van God, die aanwezigheid van God, die zichtbare verschijning van God, die hadden ze op het spel gezet door God op deze manier te verzoeken. En dan komen we bij die vraag, is God met ons? Is God met ons? Zijn wij zoals die Israëlieten? Zijn wij zoals die Hofni en Pinehas? Natuurlijk niet. En wij eren de Heere. Wij gaan niet met een vork het lekkerste uit van de offers wegroven. Maar is ons leven altijd zoals Samuel, waar we straks naar gaan kijken? Of soms toch ook wel een beetje dat wij die ark van God, God die met ons is, op zo'n kar plaatsen en ons probleem binnenrijden om ons probleem op een makkelijke manier op te lossen? Het derde deel. God is met ons. Natuurlijk, hier kunnen we niet eindigen. Er wordt nooit meer uitgenodigd als ik met zo'n boodschap eindig. Dus er moet ook een tegenpol in zitten. En het mooie van het begin van het boek Samuel is dat er de twee lijnen dwars door elkaar lopen. Aan de ene kant dat verval en die afgoderij bij Israël, die van kwaad tot erger gaat. En de andere lijn is dat God een nieuw begin maakt. Dat hij met een klein jongetje een nieuwe start maakt. Samuel. Leest u 1 Samuel 2 maar eens. 1 Samuel 1 is het hoofdstuk dat Hanna in de tempel komt. En u kent dat wel. En ze heeft geen kind. Haar vreselijke, de tweede vrouw of de eerste vrouw van haar man had wel kinderen. Nou, ze had geen leven meer. En u kent dat verhaal, dus uiteindelijk krijgt ze dan Samuel en die wordt dan in de tabernakel gebracht, waarschijnlijk op die 5-6-jarige leeftijd, om daar te zijn. En 1 Samuel 2, als dan die ellende beschrijft, die Hofni en Pinehas Israël aandoen, dan staat er om de paar versen zo'n zinnetje tussen. Maar Samuel groeide op, maar Samuel die kende de Heere, maar Samuel die deed dit en Samuel deed dat. Als het ware als een soort opbouw om de grote verschillen tussen Israël en Samuel te laten zien. Nou, dat verhaal, dat kent u, hoef ik niet te herhalen. Maar het komt erop neer dat Samuel als klein jongetje uiteindelijk in de tabernakel komt wonen. Waar precies en hoe precies, we weten het niet, het was geen weeshuis. Maar er waren wel, ja, voor zover, bij de tempel in ieder geval later, waren er vertrekken waar priesters konden verblijven. Misschien dat bij de tabernakel ook zoiets was, dat er bepaalde ruimtes waren waar voorbereidingen getroffen werden en waar mensen woonden. We weten het niet zo goed. Maar Samuel, die komt daar dan. En dan staat er in 1 Samuel 3, nu gaan we naar dat hoofdstuk toe. 1 Samuel 3 vers 1. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Eli, de hoge priester. De laatste richter van Israël. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden. Hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Je krijgt bijna de indruk dat Samuel het fantastisch vond in de tabernakel en het liefst zijn matrasje of zijn matje of waar hij ook op sliep, zo in dat heiligdom binnen sleurde, binnen sleepte. En dan zo dicht mogelijk bij de ark ging slapen als maar kon. Dat was dit nooit zo bedoeld, maar misschien gebeurde het wel zo. Hè? Helemaal precies staat het er niet, maar hij lag te slapen in het heiligdom bij de ark van God. En er staat er over, de godslamp was nog niet uitgedoofd. En die godslamp, dat is die kandelaar die daar in het heilige staat. Dus als dat hier staat, suggereert dat, dat Samuel misschien wel daar sliep. En in deze verse vind je eigenlijk een groot contrast. Samuel, die dolgraag daar in de aanwezigheid van de Heere wil zijn. Die niet alleen de Heere in zijn leven wilde hebben, maar als het ware zijn leven aan de Heere wilde aanbieden, opgeven. En aan de andere kant Eli, hoge priester. Maar die was oud en hij was blind. Hij voerde helemaal niks meer uit. Ja, en als je dan de wet van Mozes kent, dan weet je wat Eli allemaal voor dingen laat schieten. De hoge priester, die had als taak om van de avond tot de morgen in het heiligdom te zijn om de lampen brandende te houden. Nou, van de avond tot de morgen, dus 's nachts. En waar is Eli? Eli, die ligt te slapen. Op zijn slaapplaats staat er notabene bij. Dus hij lag niet in dat heiligdom. Hij lag ergens anders. En die lamp van God die hij aan had moeten laten, nou ja, die was nog net niet helemaal uitgegaan, maar hij was er niet om ervoor te zorgen. Maar dat was de situatie van Israël. En dan komt dat mooie verhaal dat de Heere God Samuel gaat roepen. U kent het verhaal, de eerste keren, dan hoort Samuel die stem en dan snapt hij het niet. En later snapt hij het wel. In ieder geval, de Heere roept Samuel. Er staat, vlak voor op net gelezen, in die tijd was het woord van de Heere schaars geworden. Mensen waren verleerd om de stem van God in hun leven te horen en om daarnaar te luisteren. Dus als Samuel wat hoort, dan weet hij niet wat hij aan moet. Misschien roept Eli me en hij snelt naar de plek waar Eli ligt. En Eli, ja nee, ik weet van niks, ga maar weer slapen. Misschien heb je eng gedroomd, je hoeft geen zorgen te maken. Oom Eli is past op je, ga maar lekker slapen. Nou, dat gaat een paar keer achter elkaar door. Totdat op een gegeven moment Eli doorheeft, dit is iets bijzonders. Dit is niet zomaar een droom. Dit is de roepstem van God die tot Samuel komt. 1 Samuel 3 vers 8 tot 10. Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen, Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: spreek Heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen en de Heer kwam bij hem staan en riep, net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. Je vindt hier eigenlijk een beetje dat jeugdige enthousiasme. Hè? Samuel, de Heer, Eli zegt van als de Heer je roept, ga dan met ontzag spreken. Spreek Heere, uw dienaar hoort. En dan gebeurt het weer en is Samuel blijkbaar zo enthousiast. Was een jonge man, een jonge jongen, weet niet hoe oud hij was. Maar dan zegt hij, ja Heere, spreek Heere, hier ben ik, spreek, hier ben ik. Het enthousiasme spreekte als het ware uit. God spreekt tot hem, een klein jongetje daar in die tabernakel. God zocht hem op. God luisterde naar hem. God wilde in hem wonen. En dan staat er aan het eind van het hoofdstuk dat Samuel opgroeit en de Heer stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd. En daardoor kwam iedereen in Israël van Dan tot Berseba tot de erkenning dat Samuel door de Heer als profeet was aangewezen. Hé, hey, dat hebben we net gehad, hè? Zacharia 8. De mensen hebben door dat de Heere met Samuel was. En ze komen naar Samuel omdat Samuel contact heeft met de Heere. God is in hem. En als mensen iets van God willen weten of willen ontvangen, dan weten ze dat het geen zin heeft om een gouden kist op een kar te zetten en naar je probleem te rijden, maar dat je God moet opzoeken. En dat je God soms kunt vinden in je medemens, aan wie God zich heeft geopenbaard. In dit geval aan Samuel. En nu weer die vraag, is God met ons? Zijn wij mensen zoals deze Samuel? Zijn wij mensen in wie God zo aanwezig is, dat de mensen om ons heen proeven, als ik ergens mee zit, als ik een probleem heb, dan kan ik God ontmoeten in die broeder of in die zuster. Dan kan ik daar terecht met mijn zorgen. Of zijn wij zelf die probleemoplossers, zoals die Hofni en Pinehas, die God voor ons karretje spannen? Of zijn wij probleemoplossers zoals Samuel, die luistert, die zwijgt, die zegt, Heere, spreekt u maar. En ik luister en ik geef alleen maar door wat u zegt. Ten slotte komen we terug bij waar we begonnen zijn. Die profetie uit Zacharia 8. Dat de mannen uit de volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden, wij willen ons bij u aansluiten. Want we hebben gehoord dat God bij u is. Dit is een profetie en die gaat over het vrederijk. De toekomst. Als de Heer Jezus troont op deze aarde, als Israël een heel bijzondere positie heeft op deze aarde, als bemiddelaar, als het ware van de zegen naar de volken vanuit Sion, zal de wet uitgaan voor de volken. Maar deze tekst kan je ook toepassen op de Heer Jezus, de Joodse man bij uitstek. En dat vind je in de tijd van de evangeliën. Als mensen God zoeken, dan vinden ze God niet in de tempel, maar dan vinden ze God bij Rabbi Jezus, in wie God zich openbaart, in wie mensen genezing ontvangen, herstel en een relatie met God kunnen vinden. En tenslotte, deze tekst kunnen we hopelijk ook op onszelf toepassen. Dat de mensen om ons heen bij ons God zullen ontmoeten. De God die in ons is. Die als het ware zijn zegen en zijn woorden aan ons geeft. Die wij mogen doorgeven. Zoals Johannes het zegt. Dat als Gods geest komt is het een fontein. En die wordt een bron. En die bron die vloeit over. En dat water gaat als het ware van ons af naar andere mensen. De zegen van God. Die dwars door ons heen beschikbaar komt voor anderen. En dat anderen mogen weten. Wij willen met die broeder en met die zuster, als het ware samen gaan, samen oplopen, want wij weten dat God met hem, met haar is. Amen.